Nog even een opmerking waar we in de pauze op kwamen. Kijk, die hoofdstukken van Daniël, deze hoofdstukken, moet je thuis maar eens even nakijken in je, zeg maar, in je eigen tijd. Die hoofdstukken, dat maakt het soms wat lastiger als je het leest, die zijn niet chronologisch. Want lees maar gewoon de eerste versen van hoofdstuk 5, 6, 7, 8, 9 enzovoort. Je zou kunnen zeggen dat hoofdstuk 5 en 6 zijn er een beetje tussen geschoven, chronologisch. Dan zeg ik het niet helemaal volledig, maar dat zou ons met Daniël 6, nu we het over de betekenis hebben gehad, zou ons dat ook niet helemaal hoeven te verbazen dat het ertussen geschoven is. Maar dat dus even als voetnoot, zeg maar. Wij waren gebleven in vers 16, waar die mannen dus aandringen bij de koning. Daar waren we niet gebleven. Voor mij heeft iemand aan mijn knoppen gezeten. We waren gebleven bij vers 17. Daar staat dus, dat heb ik er even nogal even bijgezocht. In de meeste vertaling staat hier trouwens ook, mogen hij jou verlossen of dat hij jou verlossen of wat dan ook. Maar dat staat echt, hij verlost jou. Dus voor zover ik dat dan, maar dan vertrouw ik even op die interlineaire hier. Die koning was blijkbaar toch wel van overtuigd dat hij verlost zou worden.
Die bevrijding.
Ja, maar dat is een, hoe noem je dat? Ja, een aanvoegende wijze, of in ieder geval de wens wordt uitgesproken dat hij u verlossen. Mogen hij jou verlossen? Maar ja, als ik dat zo zie, dan staat er toch echt hij.
Als je zegt, ga je goed.
Ja, dan hopen we dat het diegene goed gaat. Ja. Blijft voor ons mensen toch een vraag of het dan ook echt, echt zo is.
Zou je dat bedoeld
dan? Ja, weet ik niet.
Dat is een, er staat er staan dat die verlos je.
Ja.
Dat betekent gebiedende wijze.
Ja, ja, dat kan ook nog. Gebiedende wijs. Ja. Nou ja, die. Zoek die maar eens na. Ik heb ook niet. Sowieso geen verstand van Hebreeuws, maar in ieder geval niet genoeg om hier een uitspraak over te doen. We gaan gewoon verder met vers 17. Toen gaf de koning bevel, men haalde Daniël en bierp hem in de leeuwenkuil. Daar heb je hem dus, hè, de leeuwenkuil. Dan nam de koning het woord en zei tegen Daniël, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Of dat hij u verlossen, mogen hij u verlossen. Maar die leeuwenkuil, daar, dat is natuurlijk een centraal punt in deze geschiedenis. Overigens staat in Matthäus, in Matthäus in de evangelie staat ook dat de mensen naar het kruis kwamen. En dus dat ze tegen Jezus zeggen van hij heeft op God vertrouwd dat die hem verlossen. Staat het ook, hè? Dat ze dat bij het kruis tegen hem zeggen. Daarmee werd een woord uit de psalmen vervuld. En daar wil ik nu naartoe gaan. Want daar vinden we ook de leeuwenkuil terug. In psalm 22. Matthäus 27 en 43. Vers 43, daar vind je dat dus. En Lucas 23 vers 35. Dat ze naar het kruis komen en zeggen van, hij heeft op God vertrouwd, of hij heeft zijn vertrouwen op God gewenteld, dat hij hem verlost. Nou, maar in psalm 22, want die psalm is een psalm van David, waaruit de Heer Jezus nogal wat citeert, terwijl hij aan het kruis hangt. Dat is dus een psalm van David, hè, wat ze noemen een Messiaanse psalm. Dus een psalm die weliswaar door David geschreven is, maar spreekt over de Messias, en vandaar Messiaans. Dat is wel echt een psalm waar het er duimendik bovenop ligt. Daar staat bijvoorbeeld, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, dat herkennen we dus ook natuurlijk als woorden van Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn roepen of mijn jammerklacht? toen de Heer aan het kruis hing, toen was God ook ver van zijn verlossing. Hij werd wel verlost, maar niet van het kruis. Hij werd pas verlost op de derde dag toen God hem uit de doden opwekte. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Woorden die David 1000 jaar, of meer dan 1000 jaar, heeft van tevoren heeft opgeschreven. Dus voordat de Heer Jezus inderdaad gekruisigd werd, 1000 jaar of meer daarvoor, schreef David dit dus al op. En Petrus zegt in Handelingen 2, ja, David is geen poëet, maar een profeet. En hij sprak dit voorziende over Christus. Nou, deze woorden zijn ook, David sprak dit voorziende over Christus. Over de dood en opstanding van Christus. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lip op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op Yahweh gewenteld. Laat die hem bevrijden. Dit zijn die woorden die je bij het kruis ook terugvindt. En die de koning ook tegen Daniel zegt. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Die leeuw is in de... Kijk, we kennen allemaal de leeuw uit de stam van Juda, dat is Christus. Maar we kennen ook Satan die rondgaat als een briesende, brullende leeuw. Je zou kunnen zeggen dat Satan, noemen ze toch wel de aap van God. Dus hij aapt dat gewoon vaak na. We kennen de verhoogde slang in de woestijn. En Jezus zegt tegen Nicodemus dat zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Want al zo lief had God de wereld, hè, Johannes 3 vers 16. Dat al wie op die slang ziet, namelijk op Christus, die zal gered worden. Nou, dus die slang die spreekt van Christus, maar wij kennen ook de slang uit de hof, dat is Satan. We kennen de leeuw uit de stam van Juda, maar we kennen ook de verscheurende en brullende leeuw of de briesende leeuw en dat is Satan. Nou, hier wordt de vijand, de vijanden worden ook hier voorgesteld als een leeuw en met name de dood vinden we daar ook in terug uitgebeeld. Ze hebben muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw, want honden, heidenen namelijk, als het gaat over Jezus, hè, de honden, de Romeinen. Honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Dit vind je dus al in een psalm van David, zo lang daarvoor. Dingen die later letterlijk vervuld zouden worden. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Vinden we ook vervuld bij de kruisiging van Jezus. Dat die honden, namelijk die heidenen, het lot onder elkaar wierpen om het gewaad van Jezus te verloten.
Werd dat niet 30 zilverlingen verkocht?
Nee. Dat was Judas die Jezus voor 30 zilverlingen over...
Ja, maar die kleding, daar gingen ze het lot over.
Ja, maar omdat ze hem niet doormidden in vieren wilden... Ze wilden hem niet scheuren, omdat het een gewaad uit één stuk was. En daarom staat erbij, en dan verdelen ze... dan werpen ze het lot om... zodat ze het niet kapot hoeven maken. Dus, een voetnootje. De kleding, uit beeld van de heerlijkheid, ging van Christus naar de natie, naar Romeinen, naar honden.
Ongedeeld, inderdaad.
Want wij zijn één met Christus. Dus dat kan niet verdeeld worden. Is Christus soms verdeeld, zegt Paulus? Als een retorische vraag. Nou ja, daar hebben we het nog wel een keer over. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Ik schrijf ze allemaal op, hè. Dus... Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Nou, hoef ik niet meer toe te lichten, denk ik. Verlos mij uit de muil van de leeuw. en van de hoorns van de wilde stieren, maar verlos mij uit de muil van de leeuw. Er staat ook, u hebt mij verhoord. Dit vind je in heel veel vertalingen niet terug, maar zo staat het echt letterlijk. Jezus bad om verlossing aan het kruis. He, verlos mij uit de muil van de leeuw, als uitbeelding van de tegenstander, van de dood. Ook de dood is een tegenstander en een vijand. Maar verlos mij uit de muil van de leeuw. Dat was het gebed van Jezus. Al door David tevoren geprofeteerd. En dan staat er, u hebt mij verhoord. Staat er echt, zoek het maar na. U hebt mij verhoord. Want hij werd inderdaad verlost uit de dood. Hij werd inderdaad verlost uit de muil van de leeuw. Zoals Daniel ook van de muil van de leeuw verlost werd. Namelijk, hij kwam ongeschonden die leeuwenkuil uit. Deze psalm is, ik ga niet verder, maar dit is echt een schitterende psalm. Want hier wordt ook nog eens, dit is echt de ommekeer, u hebt mij verhoord. Dit is echt de ommekeer in de psalm. En hiervoor is mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Red mij van de muil van de leeuw. Honden hebben mij omsingeld, ze hebben mijn muil tegen mij opengespet enzovoort. Maar hierna, dan lees je dat... hoe redding naar Israël gaat, naar de volken, tot aan alle einden der aarde, staat er in deze psalm. Dus dit is echt met recht een messiaanse psalm. Hoe de Messias zijn koninkrijk zal stichten over heel deze wereld. Over alle einden der aarde. Nou, zo zie je dus dat die verscheurende en brullende leeuw, die muil van de leeuw, wordt geassocieerd met de dood. En daar komt Daniel dus in terecht. Die werd in de leeuwenkuil geworpen. Nou, Daniel is in de leeuwenkuil geworpen. En dan lezen we in vers 18. En er werd een steen gebracht. En op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. De steen werd voor de opening gebracht en op de opening van de kuil gelegd. Ja, dat kan je toch niet ontgaan dat we dat in de evangelie ook beschreven vinden. En Jozef, dat is niet de vader van Jezus, maar Jozef van Arimathea. Jozef nam het lichaam in ontvangst. Er zijn nogal wat Jozefen, maar nou, daar gaan we het niet over hebben. Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. Dus dat is ook een soort grot, spelonk, een kuil, noem het maar. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Dus er werd een grote steen voor het graf van Jezus graf gewenteld, gerold. Net als er bij Daniel een steen gebracht wordt en op de opening van de kuil wordt geplaatst. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring. Maar ook dat vind je in de evangelie. Geef dan bevel... Ook Matthäus 27, een paar versen verder. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe verzekerd wordt. Opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wachtpost. Ga heen, verzeker het naar uw beste weten. Dus ook bij het graf van Jezus, de fariseeën kwamen tot Pilatus en zeiden, maar zijn discipelen hebben gezegd dat hij op zou staan uit de dood. Op de derde dag. Dus daarom hebben ze dat graf dan ook verzegeld. En verzekerd. Dus ook. Dat vind je dus ook terug in. Met betrekking tot het graf van Jezus. Nou, in Daniel. Hij verzegelde die met zijn ring. En de ring van zijn machthebbers. Zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. En die ook zo'n ring. Hè, de verzegeling met zo'n ring. Ja, dat is. Je leest bijvoorbeeld in Esther, daar speelt die ring ook een rol, het boek Esther, dat het geschrift van de koning met de zegelring bevestigd, dat kon niet veranderd worden. Dus dat was echt een zegel, een wet van mede en persen, zeg maar. Ja. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij zich brengen. Ik weet niet wat hij dan normaal deed, 's nachts, maar... Jullie denken volgens mij, maar die mensen lieten zich vaak voorlezen. Ook dat weet ik uit het boek Esther, dus misschien dat jullie aan andere dingen dachten. Ja, verhaaltje voor het slapen gaan. Lieten zich voorlezen uit de kronieken. Ik zie aan sommige gezichten dat ze aan andere dingen dachten. Aan nachtelijk vermaak. Ja. Maar hij liet geen enkel vorm van vermaak bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, vers 20, toen het licht werd, stond de koning op. Nou, dat, haastig vertrokken naar de leeuwenkuil. Ik heb er een plaatje bij gedaan, dat moet genoeg zeggen, toch? Vroeg in de morgen, toen het licht werd, nou, dat lees je ook allemaal in de evangelie, dat is vroeg in de morgen, toen het licht aan het worden was, was Jezus opgestaan, stond hij op. En hier staat de koning op. Dit plaatje is wel mooi. Hè? Ik hou van die eigenlijk heel simpel plaatje. Graf, steen weggerold, zonnetje erboven, vroeg in de morgen. Zegt alles natuurlijk. Maar voor degene die echt een bonnetje erbij wil hebben, niet per se een plaatje. Op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. Enzovoorts. Nou, er waren natuurlijk ook nog allerlei gebeurtenissen, dus daarom heb ik hier met de haakjes afgesloten. Maar vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op en haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef tot in de aionen. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Verlos mij uit de muil van de leeuw. Nou, inderdaad, hij was daarvan verlost. Die muilen van de leeuwen waren toegesloten. Zij hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd. En hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En dat uit die kuil trekken staat echt letterlijk een woord wat met opwaarts te maken heeft. Hij werd opgehezen. Ik denk dat dit plaatje wel klopt ongeveer, dat het echt een kuil geweest was waar hij uit opgericht moest worden. En dat werd hij dan ook, hij werd opgehezen, hè, als beeld van de opstanding van Christus. En ik zeg er nogmaals bij Israël, dat nu in de dood is, onder de oppervlakte, in het graf, zal ook in de toekomst, ja, opgericht worden op die op wat voor hem de derde dag is. Ja, er staat er nog, er werd geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Ook dat lees je van Christus. Dat zegt Petrus, zal dat zijn, in Handelingen 2. Daarom verzag hij dit. En dit gaat trouwens over David, hè? David die psalmen opschreef en Petrus die hier psalmen van David citeert in Handelingen 2 op die Pinksterdag. En hij zegt van ja, David was een profeet en David voorzag, daarom verzag hij dit en zei over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Dus Petrus zegt, die psalmen zijn weliswaar opgetekend door David, maar ze spreken van de zoon van David. En David wist dat ook. Dat zegt hij hier. David wist dat zelfs. Daarom voorzag hij dit. Hij voorzag het. Hij keek vooruit. En hij zei dat over de opstanding van Christus. Dus David zei dat over de opstanding van Christus. Het ging niet over mijn ziel, zegt Petrus. Het niet over de ziel van David, maar over dat zijn ziel niet is verlaten in het graf. En dat zijn vlees, namelijk dat van Christus, geen ontbinding heeft gezien. Nou, van Daniel lees je het ook, er werd geen enkele schade aan hem gevonden. Omdat hij op zijn God had vertrouwd. En de Heer Jezus Christus werd ook opgewekt uit de dood, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Zoals in Psalm 22 net lazen. Hij heeft mij verhoord. Nou, inderdaad. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniel openlijk hadden beschuldigd. En men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Ja. Dat is natuurlijk pittig, als we dat zo lezen. Hoe zeg je dat? Heftig. Maar ja, we hebben tot nu toe alles profetisch bezien. Dus ik laten we dat met dit ook doen. Kijk, Daniel is hier bij wijze van spreken uit de doden levend gemaakt. En wij weten dat van Christus wordt gezegd dat één voor allen gestorven is. En zij dan allen gestorven zijn.
Is het niet met, want dit zijn de mensen van de wet.
Ja, daar zal het ook. Maar hij kwam ook natuurlijk onder de wet om degenen die onder de wet zijn te verlossen. Het is natuurlijk ook. Je kan natuurlijk ook nog zeggen van toen Christus opstond. Hè, daarna heeft het volk, die 120 in deze geschiedenis, die hadden hem afgewezen. En na de opstanding van Christus heeft het volk Christus ook afgewezen. En toen kwamen zij in de dood terecht. Namelijk in de leeuwenkuil. Zo zou je het ook nog kunnen zien. Dus zoals Christus was dood en opgestaan. En toen het volk de opgewekte Christus afwees. Zoals hier die 120 hem afwezen. Toen kwam Israël in de dood terecht. Toen schreef de koning Darius en alle volken, natie en talen die op heel de aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God, blijvend voor de aionen. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Let op wat hier gebeurt. Dit is mooi. Er was een verbod uitgeschreven. Dit woord, bevel, wordt in vers 13 vertaald met verbod. Namelijk dat verbod dat die 120 uit liet schrijven. Dat niemand iemand mocht vragen of bidden dan de koning. Dus dat was het eerste verbod. En nu schrijft de koning een nieuw verbod of bevel uit. Nu wordt het vertaald met bevel. Ik denk dat het gewoon een uitbeelding is van hoe er een nieuw verbond wordt uitgeschreven. Dus er was een verbond, er was een wet en nu wordt er een nieuw bevel, een nieuw verbond uitgeschreven. En het nieuwe verbond in de Bijbel, in de profetieën, wordt het verbond des vredes genoemd. Op meerdere plaatsen. Ik heb hier genoteerd Ezechiël 34, vers 25 en Ezechiël 37 heb ik net ook al even aangehaald. Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, waar inderdaad wordt gezegd dat Israël in het graf is, maar ik zal u uit uw graven doen opkomen. Dat haalde ik net al even aan. Dat staat in Ezechiël 37. Maar daar wordt ook gesproken van het verbond des vredes. Het vredeverbond. En Paulus heeft het ook over dat Christus vrede maakt door het bloed van het kruis. Hè. In Colossense 1 en in Efeze 2 wordt ook iets soortgelijks gezegd, vredemakende. Dus dat nieuwe verbond dat wordt gekenmerkt door vrede. En hier Nou, hier wordt een nieuw verbod, nieuw verbond des vredes uitgeschreven. Een tweede wet. Het Deuteronomium, tweede wet. Ja, en dat verbond, dat is een verbond waarin God belooft. Hij is de levende God, blijvend voor de aionen. En zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Dat is dan een slotopmerking. Wat is het laatste vers van Daniel 6? Dat is dan een slotopmerking die ik maak over... dit was het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Nou, we zagen aan het begin van het hoofdstuk dat Darius de Meder, die was koning over dat koninkrijk. Daarna is blijkbaar Kores de Pers koning geworden. Onder het rijk van de Meden en de Perzen. Je leest namelijk later ook in Daniel dat het... dat de Perzen de dominantste waren van de twee. Dus uiteindelijk is de meest dominante van de twee, dat zijn de Perzen geworden. Het wordt dus ook meestal aangeduid in de geschiedenis als het Perzische Rijk. Maar dat even in een voetnoot en als laatste, want we zijn aan het einde van Daniel 6 gekomen. Dus ik ga het hier ook maar bij laten.